Goedemorgen. Ik ben blij dat ik weer een keer in Nieuw-Buinen mag zijn. Bedankt ook voor de liederen. Het lied van Jacqueline van der Waals vind ik ook altijd heel mooi. Vooral als je natuurlijk weet onder welke omstandigheden dat geschreven werd. Vanmorgen zou ik uw aandacht willen vragen voor een heel bijzonder onderwerp. Een toekomstig Asser. En ik zal zo meteen wel uitleggen hoe ik tot dit onderwerp gekomen ben. Maar als u het woord Asser of Assyrië hoort, dan denkt u waarschijnlijk aan een wereldrijk of een heel grote staat die het tienstammenrijk Israël ooit in ballingschap heeft gevoerd. Een wereldrijk dat, als je het heel grofweg zou moeten zeggen, ongeveer bestaan heeft van 2000 voor Christus zo ongeveer tot ongeveer 600 voor Christus. Maar wat ik vanmorgen wil vertellen is dat er volgens de Bijbel, als je de profetieën van de Bijbel mag geloven, ook in de toekomst weer een Asser zal zijn. Ik wil dat laten zien vanmorgen aan de hand van 5 profetieën uit het Oude Testament. Er zijn er meer en er zijn ook die profetieën uit het Oude Testament, die sluiten ook aan bij het voorzegging uit het Nieuwe Testament, waar ik misschien heel kort wel iets over zal zeggen. Maar ik kan natuurlijk maar over een paar profetieën iets zeggen. Ik zeg nou wel het Oude Testament, ik moet eigenlijk zeggen de Hebreeuwse Bijbel, want de aanduiding het Oude Testament is een beetje onjuist. Maar ik wil dus bij deze 5 profetieën die in deze dia staan, uw aandacht bepalen. En nu faalt hij al, geloof ik. Oh, je moet hem nog aandoen. Kijk, dat is het. Het is vandaag de eerste Adventszondag. En in allerlei kerken, ik denk ook in de kerk waar wij zelf vandaan komen, wordt dan heel vaak Micha 5 vers 1 gelezen. Wij moesten vroeger op de lagere school die tekst ook uit ons hoofd leren. Ik zal ook die tekst uit het Oude Testament nu voorlezen uit de herziene Statenvertaling. In Micha 5 vers 1, wat heel vaak op de eerste Adventszondag wordt gelezen, daar staat: en u Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Toen koning Herodes aan de schriftgeleerden in Jeruzalem vroeg waar de Messias zou worden geboren, toen konden ze hem op grond van Micha 5 vers 1 onmiddellijk antwoord geven. Ze zeiden: in Bethlehem, want zo staat het geschreven bij de profeet Micha. Je kunt dat lezen bijvoorbeeld in Matthäus 2, dat Herodes dat aan de schriftgeleerden vroeg. En om die reden wordt dus ook in de tijd voor kerst bijna altijd gepreekt over Micha 5 vers 1. Maar het vervolg van Micha's profetie, dat hoor je eigenlijk nooit. Want in het vervolg van Micha 5, daar zegt de profeet wat de Messias zal gaan doen. En we lezen daar: daarom zal hij, dus dat is God, hen, dat is Juda, overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders, dat zijn dus de Judeërs, zich bekeren met de Israëlieten. Hij, dat is dus de Messias, zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Hij zal vrede zijn. Wanneer Asser in ons land zal komen en wanneer hij onze paleizen zal betreden, zullen wij tegen hem 7 herders doen opstaan en 8 vorsten uit de mensen. Zij zullen het land van Asser weiden met het zwaard, het land van Nimrod met getrokken zwaarden. Zo zal hij, dus de Messias, ons redden van Asser, wanneer die in ons land zal komen en wanneer die ons gebied zal betreden. In deze profetie van Micha wordt Asser 3 keer genoemd. En Micha die heeft het ook over het land van Asser. En hij zegt dat dat land tevens het land van Nimrod is, waarmee hij verwijst naar het boek Genesis. Omdat het land van Asser in de profetie wordt genoemd, denk ik dat we de naam Asser niet mogen vergeestelijken. Asser is niet alleen maar het symbool van de boze wereld in het algemeen of zo. Het is blijkbaar de aanduiding van een concreet volk in een concreet land. Als je Micha's profetie zou willen samenvatten, dan zou je kunnen zeggen: de Messias die wordt in Bethlehem geboren. Hij zal heerser zijn, aanvankelijk in Israël en uiteindelijk tot aan de einde van de aarde. Juda en Israël zullen niet langer door God aan hun vijanden worden overgegeven. Ze zullen zich bekeren. Het overblijfsel of de rest van Jacob zal in het land wonen en de Messias zal voor hen vrede zijn. In dat verband wordt Asser door Micha dan 3 keer vermeld en ook het land van Asser of het land van Nimrod. En dan volgt er eigenlijk een hele bizarre profetie. Wanneer Asser Israël binnenvalt, dan zullen 7 herders en 8 vorsten Asser terugdrijven, naar het land van Nimrod toegaan en dat land gaan weiden met het zwaard. Weiden met het zwaard is vermoedelijk beeldspraak voor gaan rechtspreken in dat land of over dat land gaan regeren. De overheid die draagt het zwaard immers niet te vergeefs. Blijkbaar zullen die herders en vorsten streng optreden en de vijanden die besloten hadden om Israël te gaan binnenvallen, streng straffen. En omdat de Messias nu in Israël regeert, behaalt het kleine Israël de overwinning over het reusachtige Asser. Vandaar dat ik Riepicheep de muis in deze dia heb weergegeven, als jullie die muis kennen. Als je dan doorleest in Micha 5, dan staan er eigenlijk in dat hoofdstuk nog meer bijzondere dingen. Want in het slot van Micha 5, wat we nog niet hebben gelezen, daar wordt nog het volgende gezegd. Wanneer Asser dan eenmaal overwonnen is, dan zal de Heere ervoor zorgen dat Israël geen oorlogstuig meer heeft en ook niet langer nodig heeft. Want in vers 9 en 10 van Micha 5, daar wordt gezegd: op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit uw midden zal uitroeien en dat ik uw wagens zal doen vergaan. Ik zal de steden van uw land uitroeien en ik zal al uw vestingen afbreken. Blijkbaar breekt dan dus het Messiaanse vrederijk aan. En Israël heeft geen wapentuig meer nodig en ook geen verdedigingswerken meer. Want paarden waren in de tijd dat Micha zijn profetie schreef natuurlijk een soort oorlogstuig. Die werden hij vooral voor de strijd gebruikt. En de steden waren natuurlijk vestingsteden waarmee je verdedigde tegen de vijanden. Een andere bijzondere uitspraak die Micha dan aan het slot van Micha 5 doet, is dat hij zegt dat de Heer ook aan alle occulte en afgodische praktijken in Israël op die dag een eind zal maken. Want in vers 11, 12 en 13 van Micha 5, daar lezen we: ik zal de toverijen uit uw land uitroeien en u zult geen wolkenduiders meer hebben. Ik zal uw afgodsbeelden en uw gewijde stenen uit uw midden uitroeien, zodat u zich niet meer zult neerbuigen voor het werk van uw handen. Ik zal uw gewijde palen uit uw midden wegrukken en uw steden wegvagen. In het rijk van de Messias zal dus alleen de Heere nog maar worden gediend en vereerd. En alle afgodische praktijken die zullen dan afgeschaft of uitgeroeid worden. En tenslotte zegt de Heer nog in Micha 5... dat hij elk ander volk buiten Israël dat ongehoorzaam is, voortaan zal gaan straffen. Want Micha 5 sluit in vers 14 af met de woorden: ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidevolken die niet willen luisteren. Als je Micha 5 dus niet alleen het eerste vers leest, maar je leest die profetie in zijn geheel, dan kom je tot de volgende conclusies. De Messias is in Bethlehem natuurlijk geboren, zoals Micha heeft voorzegd. Dat wordt ook heel duidelijk natuurlijk gezegd in het Nieuwe Testament, in Matthäus 2 en ook in Lucas 2, dat de profetie van Micha 5 vers 1 is vervuld in de geboorte van de Heer Jezus. Maar een inval van Assur in Israël, waarna Assyrië onder Israëlisch gezag kwam te staan, zoiets is er natuurlijk in de hele geschiedenis nog nooit geweest. En ook een tijdperk waarin Israël geen wapens meer had en de Messias in Israël heerste, dat is er ook nog nooit geweest in de geschiedenis. Dus ik denk, en ik denk dat u dat ook wel met mij eens zal zijn, dat het grootste deel van Micha 5, met uitzondering van vers 1, nog onvervuld is. De ondergang van Assur, die valt volgens Micha samen met het begin van het Messiaanse vrederijk. En dat is een patroon wat je in heel veel oud-testamentische profetieën ziet en waar ik dus nu ook in het vervolg van mijn verhaal uw aandacht op wil vestigen. Er zijn een heleboel profetieën in Jesaja en ook in de psalmen die laten zien dat er een Assur is op het moment dat de Messias komt en dat de Messias dat Assur zal uitschakelen. Micha die noemt behalve Assur ook het land van Assur of het land van Nimrod. En dan kun je je afvragen, wat voor land is dat? Nou, omdat hij het land van Assur het land van Nimrod noemt, moet je dan in het Oude Testament gaan kijken waar Nimrod wordt genoemd. En dat blijkt het geval te zijn in Genesis 10. In Genesis 10 wordt gezegd waar het land van Nimrod zich bevindt. In het boek Genesis wordt over Nimrod gezegd: het begin van zijn koninkrijk, dus van Nimrods koninkrijk, dat bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinjar. Uit dit land is Assur weggegaan, zegt Mozes dan, en hij bouwde Nineveh, Rehoboth-Ir, Kalach en Rezen tussen Nineveh en Kalach. Dat is de grote stad. Dit zijn vers 10 en 11 van Genesis 10. De eerste vier steden die in deze tekst worden genoemd, Babel, Erech, Akkad en Kalne, die lagen in het zuiden van het tegenwoordige Irak. Het land Sinjar, dat in later tijd Galdea wordt genoemd in de Bijbel. Babel is natuurlijk hetzelfde als Babylon en Erech is hetzelfde als Uruk. Ons woord, of het huidige woord Irak, is zelfs afgeleid van de naam Uruk, dus van Erech. De andere vier steden, Nineveh, Rehoboth-Ir, Kalach en Rezen, die lagen niet in het zuiden, maar in het uiterste noorden van het huidige Irak, dichtbij het huidige Mosul. Dat gebied werd in later tijd in de Bijbel Assyrië genoemd. Wat ik net verteld heb, dat kun je zien op deze oude schoolkaart, die volgens mij in een van, ik denk in de derde klas van de lagere school bij ons ook aan de muur hing. En dan zie je dat die eerste vier steden die liggen onderaan in het Tweestromenland en de andere vier steden die liggen daar rechtsboven bij de rechtse rivier in het Tweestromenland. Maar dat is denk ik nog niet alles wat de Bijbel zegt over het land van Assur of het land van Nimrod. Want je kunt nog een hele opmerkelijke tekst over Assur vinden in het Bijbelboek Esra. Daar gaat het over Darius, de heerser over het Medo-Persische wereldrijk. En je zou dan verwachten dat Ezra Darius aanduidt als de koning van de Mede en de Perzen of zo. Maar dat doet Ezra niet. Ezra die zegt in Ezra 6 vers 1 en ook in Ezra 6 vers 22 dat Darius de koning van Assyrië is. En hij noemt Darius daar de koning van Assyrië. Ik denk dat je uit die tekst in Ezra misschien kunt afleiden dat bij het land van Assur of het land van Nimrod je op grond van Genesis 10 wel in de eerste plaats moet denken aan het tweestromenland, aan het land wat wij tegenwoordig Irak noemen, maar dat Assur uiteindelijk misschien een nog veel groter gebied heeft omvat, een gebied dat behalve het tweestromenland ook Perzië of Iran heeft omvat. Nou, dat over het land van Assur. Dan wil ik nou overgaan op een andere profetie waarin Assur wordt genoemd. En dat is dan in het boek Jesaja, Jesaja 10 en 11. En de profetie over Assur die Jesaja in die hoofdstukken uitspreekt, die begint feitelijk in het vijfde vers van Jesaja 10. In dat vers zegt de Heere: wee Assyrië, de roede van mijn toorn. Assyrië wordt daar dus de stok van Gods toorn genoemd. Je zou kunnen zeggen de stok waarmee God in zijn boosheid slaat. En Assyrië wordt zo genoemd omdat God Assur gebruikt om andere volken te straffen. Maar de Heere spreekt in Jesaja 10 ook een wee over Assur uit, omdat dat volk uiteindelijk ook zelf zal worden gestraft. Nou, hoe dat zal plaatsvinden wordt verteld in vers 17 van Jesaja 10. In dat vers staat: het licht van Israël zal worden tot een vuur, zijn heilige tot een vlam, en die zal Assurs distels en zijn doornen verbranden en verteren in één dag. Blijkbaar zal Assur volgens die profetie dus in één dag compleet vergaan. En de Heere zal dit doen, want de heilige van Israël, dat is in de Bijbelse profetie een telkens terugkerende naam van de Heere. Je kunt dat wel in 30 versen lezen. Als ik Jesaja 10 vers 17 hoorde, dan dacht ik vroeger altijd dat die profetie vervuld is in de tijd van koning Hiskia, toen Sanherib Juda was binnengevallen en Jeruzalem belegerde. Toen is immers in één nacht tijdens die belegering van Jeruzalem een engel van de Heer gekomen en die heeft in het leger van de Assyriërs 185.000 man in één nacht gedood. Je kunt dat lezen in 2 Koningen 19, vers 35 tot 37. Dus ik dacht vroeger altijd, ja, misschien is die profetie Jesaja 10, vers 17 wel vervuld in de tijd van Hiskia. Toen is immers in één nacht, heeft Assur een enorme klap gekregen. Maar bij enig nadenken is er met Jesaja 10 toch iets vreemds aan de hand. Want over de dag waarop Assur zal vergaan, zegt Jesaja: op die dag zal het gebeuren dat de rest van Israël en wie van het huis van Jacob ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de Heilige van Israël, in trouw. Je kunt dat lezen in vers 20 van Jesaja 10. En dat is eigenlijk een hele opmerkelijke profetie, want Jesaja zegt daar dat wanneer Assur verteerd is, dan zal Israël nooit meer op een buitenlandse mogendheid vertrouwen, maar alleen nog maar op de Heere. Jesaja zegt dat ze niet langer zullen steunen op de stok die hen geslagen heeft, dus op een buitenlandse mogendheid, op Assur bijvoorbeeld, maar alleen nog op de Heere in trouw. Dus permanent en blijvend op de Heere. De ondergang van Assur valt in Jesaja 10 blijkbaar samen met de blijvende bekering van het volk Israël. En dat is heel opmerkelijk. dat Jesaja 10 niet helemaal vervuld is tijdens de regering van koning Hiskia, blijkt ook uit het vervolg van die profetie. Want de profeet die zegt in vers 21 en 22 van Jesaja 10, en dan heeft hij het over de rest van Israël, die rest zal terugkeren, de rest van Jacob, naar de sterke God. Want Israël, al is uw volk als het zand der zee, een rest daarvan zal terugkeren. In de Romeinenbrief haalt Paulus die woorden van Jesaja aan en dan betrekt hij ze op Israëls herstel in de Messiaanse tijd. In Jesaja 10 kan het dus niet, of in ieder geval niet alleen, gaan over wat er is gebeurd in de dagen van Hiskia. Nog een eindje verderop zegt Jesaja: op die dag zal het gebeuren dat zijn last, dat wil zeggen Assers last, van uw, dus van Israëls schouder zal afglijden en zijn juk van uw hals, en dat juk zal te gronde gericht worden omwille van de gezalfde. Met die dag doelt Jesaja nog steeds op de dag waarop Asser wordt gestraft, de heilige rest van Israël terugkeert en Israël voortaan alleen nog maar op de Heer vertrouwt. Als je vers 27 leest, dan kun je je weer opnieuw afvragen: wie is nou die gezalfde waarover de profeet het heeft? Je zou kunnen denken, zoals ik al eerder zei, aan Hiskia, want Hiskia heeft immers tot God gebeden in de tempel. En nadat Hiskia tot God geroepen had, kwam die engel die het Assyrische leger in één nacht totaal heeft verslagen. Dus je zou kunnen denken, nou, die gezalfde waar de profeet het over heeft, dat zou Hiskia kunnen zijn. Maar als je doorleest in Jesaja's profetie en ook bij vers 27 niet stopt, dan blijkt dat het om een andere gezalfde gaat. Want het vervolg van Jesaja 10 en 11 betreft de Messias. In hoofdstuk 11, dat op hoofdstuk 10 volgt, lezen we dat er een twijgje zal opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. Dat twijgje zal met rechtvaardigheid vonnissen. Hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Daarna zal de wolf bij het lam verblijven en de leeuw stro eten als het rund. Zo gaat de profetie van Jesaja door als je niet stopt bij Jesaja 10 vers 27. Uit dit tekstverband denk ik dus dat je kunt afleiden dat de gezalfde die in Jesaja 10 vers 27 was genoemd niet alleen maar Hiskia is, maar ook de Messias. Assers ondergang valt in Jesaja 10 en 11 dus net als in Micha 5 samen met het begin van het Messiaanse vrederijk. Dat wordt beschreven in Jesaja 11 vers 1 tot 10. En valt ook samen met het definitieve herstel van Israël. Dat wordt beschreven in Jesaja 11 vers 11 tot 16. Een andere boeiende profetie over Asser die kunt u vinden in Jesaja 14. Daar wordt over de ondergang van Assur gezegd: ik zal Assyrië verbreken in mijn land en op mijn bergen zal ik het vertrappen. Dan zal zijn juk van hen, dus van Israël, afglijden en zijn last zal van hun schouder afglijden. Dit is het raadsbesluit dat genomen is over heel het land. En dit is de hand die uitgestrekt is tegen alle volken. Je zou hier weer kunnen denken dat deze profetie vervuld is toen Sanherib's leger bij Jeruzalem omkwam. Maar ook hier is er met deze profetie weer iets raars aan de hand. In hoofdstuk 14 van het boek Jesaja blijkt namelijk dat de profeet spreekt over Israëls terugkeer uit ballingschap. Want hij kondigt in het tekstverband niet alleen de ondergang van Assur aan, maar ook van Babel. En in de dagen van Hiskia is Israël niet uit ballingschap teruggekeerd. Dus Jesaja 14 kan niet alleen maar op de regering van Hiskia betrekking hebben. Bovendien wordt er in Jesaja 14 gezegd dat zodra Assur ondergaat, Israël zal gaan heersen over haar vroegere onderdrukkers. Ik denk dus dat ook Jesaja 14 verwijst naar het toekomstige vrederijk, waarin het volk van de Messias samen met de Messias over de hele aarde zal gaan regeren. De profetie is beslist niet volledig vervuld in de tijd van koning Hiskia. Nog een andere profetie over de ondergang van Assur, en dat is een hele opmerkelijke, die kun je vinden in Jesaja 30. In Jesaja 30, vers 27 en volgende, daar wordt gezegd: door de stem van de Heer zal Assyrië verpletterd worden, want de verbrandingsplaats is al eerder gereed gemaakt. Ook voor de koning, dus de koning van Assyrië, is hij in gereedheid gebracht. Hij, dus de Heere, heeft hem diep gemaakt en wijd. Voor zijn brandstapel is er vuur en hout in overvloed. De adem van de Heere zal hem aansteken als een zwavelstroom. Ook deze profetie is volgens mij niet vervuld in de dagen van Hiskia. Want toen Sanherib's leger omkwam, is de koning van Assyrië niet op een brandstapel of in een vuurpoel terechtgekomen. Sanherib is onverrichter zaken teruggegaan naar zijn eigen land. En hij is uiteindelijk, en vermoedelijk pas na lange tijd, vermoord door twee van zijn zonen. Je kunt dat lezen in 2 Koningen. Bovendien wordt er in Jesaja 30 over de vervulling van Jesaja's profetie en over Assers ondergang nog allerlei andere dingen gezegd. Jesaja die zegt dat die profetie zal worden vervuld op de dag van de grote slachting, wanneer de torens zullen vallen, het licht van zon en maan zal veranderen en de Heere zijn volk zal genezen. Dat wordt gezegd in versen 25 en 26 van Jesaja 30. Uit dat tekstverband blijkt dus dat Assers ondergang zal plaatsvinden aan het begin van de dag van de Heer, want dan zullen de steden van de volken vallen, kun je ook in het boek Openbaring lezen. En dan zal het licht van zon en maan ook veranderen en verduisterd worden, kun je in heel veel profetieën lezen. Dus ik denk dat uit dit slot van Jesaja 30 blijkt dat de definitieve vervulling van die profetie nog uitstaat en vervuld zal worden wanneer de dag van de Heer aanbreekt. Nou, een laatste profetie over Assur en een hele bijzondere waarvoor ik uw aandacht wil vragen, die kun je vinden in Psalm 83. In die psalm wordt, dacht ik, een psalm van Asaf, wordt gesproken over een verbond dat 10 volken onderling sluiten met de bedoeling om het volk Israël te gaan uitroeien. De psalmist die zegt: want samen hebben ze in hun hart beraadslaagd, deze hebben een verbond tegen u gesloten, de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek, Filistia met de bewoners van Tyrus. Ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten. Zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest. U kunt dat lezen in versen 6 tot 9 van Psalm 83. En daar wordt dus gezegd dat Assyrië eens de sterke arm zal zijn van een verbond van 10 naties die samenspannen om Israël te vernietigen. Als je dan in de Bijbel nagaat waar die 10 naties zich bevinden, dan blijkt dat 9 van de genoemde volken allemaal buurvolken zijn van het land Israël. De Edomieten, de afstammelingen van Esau, die woonden volgens Genesis 32 en 36 in het zuiden van het huidige Jordanië. De Ismaëlieten die woonden op het Arabische Schiereiland, dus grofweg in het gebied wat wij nou Saoedi-Arabië noemen. Moab, die stamt natuurlijk af van Lot. Dat volk dat woonde ten oosten van de Dode Zee, dus een beetje in het midden van het huidige Jordanië. De Hagrieten, dat was een niet zo bekende stam die ten oosten van het land Gilead woonde, in wat wij nu Syrië noemen. Gebal, dat is de stad die in de oudheid Byblos werd genoemd en die ook nu nog steeds bestaat en Jibail heet. En die stad ligt in het noorden van het huidige Libanon. De Ammonieten, die woonden in de omgeving van Ammaan. Ammaan komt zelfs van Ammon af. Dus die woonden in het noorden of het noordoosten van het huidige Jordanië. Amalek, kun je lezen dat Amalek gelegerd was tussen Havila en Soer. Dus dat is in het gebied wat wij nu de Sinaï-woestijn noemen. En het land Filistia, dat weet natuurlijk iedereen, dat bevond zich waar nu de Gazastrook zich bevindt. In het Ivriet kun je zelfs tussen Filistia en Palestina geen onderscheid maken. En Tyrus, de beroemde havenstad, dat lag in het zuiden van het huidige Libanon op een eilandje. De eerste 9 volken die de psalmist noemt, die omcirkelen dus gezamenlijk het land Israël. En het 10e volk dat zich blijkbaar bij hen zal aansluiten en dat als hun sterke arm fungeert, dat hen dus bewapend en militaire macht verschaft, dat is Assyrië, waarover we het al de hele ochtend hebben. Ik denk, en dat is omstreden, u hoeft dat niet met mij eens te zijn, maar ik denk dat het misschien zo is dat de 10 naties die in Psalm 83 worden genoemd vermoedelijk dezelfde 10 volken zijn die je in allerlei andere profetieën ook tegenkomt. Zoals in Daniël 2, de droom van Nebukadnezar bijvoorbeeld. In die droom zag Nebukadnezar een beeld dat de wereldmachten voorstelde en dat beeld dat stond op voeten van ijzer en leem met 10 tenen. Het zijn vermoedelijk ook de 10 hoorns van het 4e dier dat Daniël zag in Daniël 7. Een beest dat de profeet zag in een nachtsgezicht. En het zijn waarschijnlijk ook de 10 hoorns van het beest dat de ziener Johannes heeft beschreven in Openbaring 13 en 17. Als u niet zo vertrouwd bent met de Bijbelse profetie, dan zijn deze verbanden voor u misschien adacadabra. Maar dan moet u die genoemde hoofdstukken thuis maar eens doorlezen. In al die hoofdstukken wordt er gesproken over 10 volken die zich verbonden hebben en die een bijzonder kwalijke rol zullen spelen op het wereldtoneel en vooral vijandig zullen staan ten opzichte van het volk Israël. Maar de Bijbel zegt ook dat hun plannen door God uiteindelijk zullen worden verijdeld en dat in de dagen van die 10 koningen het koninkrijk der hemelen zal verschijnen. In hun tijd zal het Messiaanse Rijk aanbreken. U kunt dat lezen in Daniël 2 en 7 en ook in het boek Openbaring. Als we dus conclusies willen trekken uit de profetieën waar ik vanmorgen heel kort iets over heb gezegd, dan zou je kunnen zeggen, volgens de Bijbel is er Assyrië of een Assyrië wanneer de Messias komt. En Assurs koning zal bij de komst van de Messias door hem worden uitgeschakeld. We hebben dat op wel 5 verschillende plaatsen gezien. Psalm 83 beschrijft een verbond van 10 volken dat door Assur wordt aangevoerd. Zo'n 10 statenbond vind je ook in het boek Daniël en in de Openbaring. Jesaja 11 vers 4 wordt in het Nieuwe Testament op minstens 4 plaatsen aangehaald. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 8, maar ook in Openbaring 2 vers 16, 19 vers 15 en 19 vers 21. In al die teksten wordt gezegd dat de Messias met de adem van zijn lippen of het zwaard van zijn mond, de tegenstander, de wetteloze, de mens der zonde of de antichrist zal uitschakelen. Adem van zijn lippen is denk ik hetzelfde als het zwaard van zijn mond. Het is allebei beeldspraak voor het woord dat de Messias spreekt. Met één enkel woord zal de tegenstander door hem worden uitgeschakeld. De ondergang van Assur valt volgens Jesaja 10 samen met het omhakken van de hoge van de hoogte door de Heere. Dus met het definitieve eind van alle grootte der aarde, van alle wereldse machthebbers, van alle wereldrijken die samen ook vertegenwoordigd werden door dat beeld van Nebukadnezar. Als de hoge van de hoogte omgehakt zijn, dan zal de Messias gaan regeren in gerechtigheid. Zijn vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. Er zal dan op aarde echte vrede en veiligheid heersen. Niet het soort schijnvrede waar nu de hele tijd over gesproken wordt. De wolf zal dan bij het lam verblijven en de leeuw stro eten als het rund, zegt Jesaja. Er zal niets meer zijn dat de onschuldige en de weerloze bedreigt. Dat Micha in dat verband het land van Nimrod vermeldt, dat is volgens mij heel belangrijk. Want in Genesis 10 wordt van Nimrod gezegd, deze begon geweldig te zijn op aarde. Nimrod was dus na de zondvloed de eerste veroveraar en de eerste heerser over, of dictator over een wereldrijk. Uit Genesis 10 en Micha 5 zou je dus kunnen afleiden dat zowel de eerste als de laatste dictator uit de wereldgeschiedenis afkomstig zullen zijn uit het land van Nimrod. En Nimrods land is het tweestromenland, het huidige Irak, niet een hersteld Romeins Rijk. In heel veel boeken over de Bijbelse profetie die ik vroeger heb gelezen, werd altijd gezegd dat we in de eindtijd vooral zouden moeten uitzien naar een herstel van het Romeinse Rijk en dat we dat moeten verwachten. Maar ik denk op grond van de profetieën die ik nou vanochtend met u heb gelezen, dat je ook en misschien eerder zelfs moet denken aan een herstel van Assur en dat Assur de laatste vijand of de oorsprong van de laatste vijand is waarmee het volk Israël te maken zal krijgen. Een allerlaatste conclusie die ik vanmorgen heel voorlopig wil trekken, want wat moet je hier allemaal over zeggen? Maar dat is de volgende, dat er in Jesaja een wee over Assur wordt uitgesproken en dat Assur zal worden gestraft, betekent niet dat het dan definitief en voorgoed en totaal met dat volk zal zijn afgelopen en dat de Heer zich nooit meer over de inwoners van dat land zal ontfermen. Want in het boek Jesaja staat nog een andere profetie over Assur en dat is een heel ontroerend bijbelwoord. In Jesaja 19, vers 23 en volgende wordt over Assur gezegd, op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de Heere dienen. Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde. Want de Heere van de legermachten zal hen zegenen met de woorden, gezegend zij mijn volk Egypte, het werk van mijn handen Assyrië en mijn eigendom Israël. Dit is natuurlijk ook weer een hele buitennissige en heel bijzondere profetie, want er wordt heil beloofd niet alleen aan het volk Israël, maar ook aan de oude aartsvijanden van Israël, Egypte en Assyrië. Samen zullen ze de Heere dienen, samen zullen ze een zegen zijn in het midden van de aarde, dus voor de hele wereld. We mogen dus uitzien naar een toekomst waarin de Messias op aarde zal heersen en waarin het centrum van de wereld zich niet meer zal bevinden in New York of in Brussel, maar in het Midden-Oosten. Egypte, Assyrië en Israël zullen dan hersteld en bekeerd zijn en ze zullen eenparig de Heere dienen. Met dat positieve toekomstperspectief wil ik eigenlijk nu maar afsluiten en u hartelijk danken voor uw aandacht. Er zijn natuurlijk een heleboel vragen over deze profetie te stellen die ik vast ook niet allemaal kan beantwoorden. Maar u moet ze zelf maar eens doorlezen en erover nadenken. Dan denk ik dat we eigenlijk twee dingen kunnen zeggen. Dat de Bijbel nog voorzegt dat er een zeer duistere macht zal opkomen die in de hele wereld een grote invloed zal hebben en het volk Israël zal bedreigen. Dat is het slechte nieuws. Maar het goede nieuws is natuurlijk dat daarna de Messias zal komen en zijn rijk zal vestigen waarnaar we mogen uitzien. Daar wou ik het graag bij laten. Misschien kunnen we afsluiten. Vader in de hemel, we willen u danken dat u een God bent die vanaf het begin de toekomst overziet. Dat u kunt voorzeggen en niet voorspellen. Dat u kunt zeggen hoe de toekomst en de wereldgeschiedenis eruit zal zien. Hoe die zal aflopen. En ook dat u laat zien dat hoewel de volken zullen woeden en in grote eenparigheid zullen samenspannen tegen u en tegen uw Zoon Jezus Christus en tegen uw volk Israël, dat hun plannen uiteindelijk zullen falen en dat u uw koning hebt gezalfd over Sion en dat hij zal regeren vanuit die stad over de hele wereld. We willen u danken dat we dat mogen weten en dat we ook naar die tijd mogen uitzien, een tijd waarin wij zelf onvergankelijk zullen zijn en als lichaam verbonden zullen zijn met die Messias die daar zal gaan regeren. En ze altijd bij hem zullen mogen verkeren. We willen u danken dat we daarna mogen uitzien en dat er ook ware vrede op aarde zal komen en veiligheid. Niet de veiligheid en de vrede die nu ons aangeprezen worden. We willen u ook vragen of u bij alle mensen wilt zijn die hier vanmorgen niet konden zijn, wilt u ook hen zegenen op de plaats waar ze zich bevinden. We willen u ook vragen of u met ons wilt gaan, als we weer naar huis gaan. Wilt u ons behoeden en bewaren op de weg? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.